Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Openbaring 21, vers 1 tot en met 10. We noemen nu Openbaring 21, vers 1 tot en met 10. En we zingen Psalm 45, vers 7. Psalm 87, vers 1 en 3. Psalm 79, vers 7. En Psalm 84, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing Openbaring 21, vers 1 tot en met 10. En we zingen Psalm 45, vers 7. Psalm 87, vers 1 en 3. Psalm 79, vers 7. En Psalm 84, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 45 en daarvan het zevende vers. Psalm 45, vers 7. Mijn hart, er zegt, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de machtenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 45.
Thank you.
schriftlezing gemeente in het morgenuur vindt u in het boek Openbaring, in het laatste Bijbelboek, en daarvan het 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. De schriftlezing in het morgenuur, Openbaring 21, de versen 1 tot en met 10, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En die op den troon zat zeide: Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal den dorstige geven uit den fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar den vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al den leugenaars is hun deel in den poel die de brand van vuur en zilver, het welk is den tweede dood. En tot mij kwam een van de 7 engelen, die de 7 violen hadden, welke waren vol geweest van de 7 laatste plagen, en sprak tot mij zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in den geest op een grote hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.
Geliefden, een en andermaal hebben wij gesproken over Johannes op Patmos. Wat hij allemaal niet gehoord, wat hij allemaal niet gezien heeft. Waartoe die dingen? Waartoe? Ach, zo in het algemeen kunnen we daar iets van zeggen. Alles wat Johannes gehoord en gezien heeft, is natuurlijk ook niet alleen persoonlijk tot onderwijzing van Johannes en tot vertroosting van zijn ziel, maar ook voor de ganse kerk na hem. Anders hadden wij dit geschrift ook niet ontvangen. Het gedeelte dat wij gelezen hebben mag wel heel bijzonder genoemd worden. En wat bedoelt dat laatste gedeelte van de openbaring ons te leren? Het grote geluk van Gods volk. Als troost op weg naar de eeuwigheid. Maar tegelijkertijd ook als onderwijzing. Wat het is om dit nu te missen. Daar nou eeuwig buiten te staan. We zijn alle op weg en reis naar de eeuwigheid. Laten we daar toch diep van doordrongen zijn, gemeente. Nou gaat er een volk door de wereld vaak struikelend. Bij ogenblikken niet meer in staat om nog één voet te verzetten. Dan is het weer zo buiten hopen. En zie dan hoe keer op keer God dat struikelend, wankelend volk nabij en goed is. Door verborgen ondersteuning. Door dat volk op te zoeken midden in de woestijn. Brood en water te geven om in die kracht weer verder te kunnen gaan. Maar ook heel bijzonder door voor dat vermoeide oog weer eens te tonen het grote goed en de heerlijke toekomst. Omdat dat oog weer gaat glanzen en die ziel weer opstaat en de weg vervolgt op weg naar Sion dat boven is. En we hebben het u wel een smeer voor gehouden, dat is ook bij de Heer Jezus zo geweest. Hè? Onder dat zware kruis, bij ogenblikken ook denken te bezwijken, was het bij hem dan ook niet. Vanwege de vreugde die hem was voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen en schande veracht. Ook hij heeft bij ogenblikken mogen zien over dood, hel en graf heen. Naar de heerlijkheid die ook hem weer geschonken zou worden. En niet alleen de heerlijkheid die hij bezat voor zijn vleeswording. Maar ook straks die heerlijkheid als hij daar zal zijn met zijn ganse bruidsgemeente. Ook dat heeft Christus moed en kracht en lust gegeven in zijn zware middelaarsarbeid. En zo ook de kerk. En daartoe mag ook vanmorgen de prediking uitgaan. Maar ook dat onderwijzing van u als u dit niet kent. Dat u nog eens uitgelokt mag worden. En dat uw hart gaat hijgen om ook dit te mogen kennen en te mogen ontvangen. En te beseffen wat het is dit eeuwig te moeten missen. Niet in dat heerlijk Jeruzalem te zijn, maar in dat vervloekte Babylon eeuwig weg te zinken onder de toren van God. En mocht zo de Heere vanmorgen de overdenking van zijn woord nog zegenen, als wij ons geroepen weten ook in uw midden te spreken van het 10e vers en het 9e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 21... Met name toch wel dat slot van vers 9, maar niet los van het 10e vers, waar wij horen hoe de engel Johannes uitnodigt om nu, na alles wat hij al gezien en gehoord heeft, ook te aanschouwen. Ja, wat? De bruid, wie? De vrouw des lams. Stof voor de overdenking vindt u in Openbaring 21 het u voorgelezen schriftgedeelte, met name vers 9b, de roepstem van de engel: Kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Drie gedachten Allereerst de bruidskerk, door wie getoond. De bruidskerk ten tweede, aan wie gegeven. De bruidskerk ten derde, hoe gezien. Ja, dat laatste, dat behoeft nog uitleg, denk ik. Hoe gezien. Ik denk nu, ja, als er een bruid getoond wordt, dan zal er ook een bruid gezien worden. Jawel, en toch. En ik zag een stad. Kom, ik zal u tonen de bruid. En ik zag de stad. Is dat dan wat anders? Nee. Nee. Ik verwijs u nu al naar Hooglied 8. En lees u dat rustig door thuis. Daar ziet u de verklaring. Dat de bruid de stad is. En de stad de bruid. Dus de bruidskerk door Johannes aanschouwd. Ten eerste door wie getoond. Aan wie gegeven. En hoe gezien. Door wie getoond? De engel. Aan wie gegeven? Het lam. Hoe gezien? Als stad. Psalm 87 zingt ook van die stad en zingt dan ook van die bruid. 1 en 3. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En het derde. De Filistijn, de Tyriër, de Moeren zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. En wat er verder volgt in de versen 1 en 3 van Psalm 87. Thank you. Johannes aanschouwt de bruidskerk. En tot mij kwam een van de 7 engelen die de 7 violen hadden, welke vol geweest waren van de 7 laatste plagen. De bruidskerk wordt Johannes getoond. En dat geschiedt door een engel. En daar willen we eerst kort bij stilstaan. Engelen, daar zijn verschillende soorten engelen, dat weten we. Er zijn engelen en gewone engelen. Gewoon. Dat wil zeggen, serafijnen, cherubijnen. Er zijn heerschappijen, tronen, machten. Verschillende soorten engelen. Verschillen ook in hetgeen zij doen. Geroepen tot de zaligheid van Gods volk. Soms met een boodschap. Een andere keer redden zij kinderen Gods uit grote gevaren. Zij zijn voor alles geroepen om God te verheerlijken. En in dit alles doen zij dit ook. Met lofgezangen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. O zoveel. En is het onze catechismus niet die het zegt dat wij maar zo getrouw mogen zijn als de engelen in de hemel? Engelen die ook geroepen worden om oordelen te voltrekken. En zo'n engel wordt ons vanmorgen voorgesteld. Eén van de 7 vioolengelen. Viool, met een F geschreven, betekent schaal, zo'n grote platte schaal. 7 schaalengelen, 7 vioolengelen zullen aan het einde der tijden hun schalen uitgieten over het heelal, in de lucht, de wateren, op mensen. 7 plagen, 7 straffen. Het zal de laatste plagen zijn. En daar letten we vanmorgen op. Dat is de bode. Dat is de engel die Johannes ook de bruid gaat tonen. We kunnen van deze engel 3 zaken opmerken. En het heeft heel veel betekenis, gemeente, om daarop te letten. 3 zaken. Als we ons niet vergissen, is het de 5e vioolengel. Er zijn er dus 7. En wat wil dat nu zeggen? Alle eeuwen door leeft de mensheid onder Gods toorn. Deels ingehouden, deels geopenbaard, deels ook uitgegoten. Aan het einde van de tijden zullen alle oordelen die tot dan toe zijn ingehouden ten volle worden uitgegoten over de schepping. Bijzonder de mensenkinderen. En gemeente, dat is zo onbeschrijfelijk. Ja, het wordt wel beschreven hoor. Maar eigenlijk is het onbeschrijfelijk wat dan zal gebeuren. En daar moeten wij u met nadruk bij bepalen. En daarom ook vanmorgen de prediking. Dat dat voor ons ook de werkelijkheid zal zijn. Ja, het is een werkelijkheid, maar ook voor ons de werkelijkheid zal zijn. Want wij leven alsof we geen wolkjes zijn. En dat willen we. En als ze er zijn, dan willen we ze ook weer zo snel mogelijk verwijderd zien. We willen een wolkeloze hemel. Maar laat dat de vrucht van de prediking dan vanmorgen mogen zijn. Dat dat voorbij is en dat we nu iedere dag beseffen. Onder een bewolkte hemel te leven. Bewolkt, ja. Vanwege de oordelen die boven ons hangen. En eenmaal ook ten volle worden uitgegoten. En rekent u daarmee. Dat geeft zo'n ander leven. En dan zal het ook in de gemeente anders worden. Ook in uw gezinnen. Dan zal er een ernst komen die daarvoor niet geweest is. maakt dat sombere mensen? Nee, dat maakt volwassen mensen. Wij zijn niet volwassen. Wij zijn kinderen, wij spelen. Terwijl de gevaren er zijn. Dat is niet volwassen. Volwassen is daarmee rekenen. Dat beseffen. En dan door Gods genade het leven daarna inrichten. Dan wordt het anders. Dat is het eerste. Dat u leeft onder de schalen die nu nog in de handen van de engelen zijn, maar straks één voor één worden uitgegoten. Daar gaan al heel veel andere oordelen en straffen vooraf, aan vooraf. Maar deze zullen komen. En waar moet u aan denken? Lees u maar na in hoofdstuk 16. En dat mocht u zo aangrijpen dat de rust voor goed is opgezegd. Een vioolengel, een schaalengel, er zijn er zeven. Wat gieten zij uit? Gods gramschap over de zonde, Gods ongenoegen, zijn straf. De eerste. Zweren. Zweren zullen al die aanhangers van het beest uit de zee ontvangen. Die de duivel nalopen. En wie loopt van nature de duivel niet na? Zweren. Denk maar aan de Egyptische plagen. U vraagt misschien waarom zweren. Daar is niet altijd een antwoord op te geven. Maar één ding kunt u in de Bijbel wel degelijk leren. Dat de straffen vaak alles te maken hebben met de zonden die begaan zijn. Ja. Bijvoorbeeld dan in het laatste der dagen zal de mensheid steeds meer uitbreken in overspel. En hebben die zweren juist daar niet alles mee te maken? Van geslachtsziekte. Een ziekte die steeds meer om zich heen zal grijpen. Zo wordt dan de mens bezocht met hetgeen hij zelf opgeroepen heeft. Zweren. De tweede schaal maakt de zeeën tot bloed. Bloed van een dode. Dat is giftig. In de derde schaal ook, maar dan op de overige wateren. Bloed. En wat wil dat zeggen? Dat zal precies dit zeggen. Ja, u wilde toch het bloed van Gods volk als het ware wel drinken. Nu zult u bloed drinken. En u zult vergaan van de dorst. De straf voor al de vijanden van God en van zijn volk. Die dorsten naar het bloed van Gods kind. Dat zal de straf zijn. Bloed als van een dode. Ontzaglijke nood zal er dan komen op deze aarde. Vierde schaal die uitgegoten gaat worden. Geeft een ontzettende hitte. En we weten daar ietsje van. Nee, we weten er nog niets van. Van wat hitte is. En daar niets meer tegen te kunnen doen. Een ontzettende hit. Waardoor mensen zo'n pijn krijgen. Zo gepijnigd worden. Zelfs hun tong zullen kauwen. Nog veel meer verschrikkelijke dingen zullen doen. Hitte. De vijfde. Dat zal dan deze engel zijn die dat gaat doen. De vijfde, dat is een schaal vol toren die duisternis teweeg brengt. In het rijk van de Satan, dat rijk dat dacht maar door te kunnen groeien, alles te kunnen beheersen en uiteindelijk God nog van de troon te kunnen stoten. In één keer zal de duisternis intreden, men zal het zicht kwijtraken, het rijk wordt afgebroken en teniet gedaan. De zesde. De Eufraat zal uitdrogen, volken, menigten zullen zich verzamelen en oprukken voor de laatste kamp. En de zevende, voor de wederkomst van Christus. Als de volle uitgieting van Gods toren zal plaatsvinden. dan zal het eindoordeel geschieden. Dan zal voor de grote witte troon van Christus, die immense mensenmenigte vergaderd zijn, dan valt de scheiding en de bokken voor eeuwig in de rampzaligheid. Daar waar het vuur nooit zal doven en de warm nooit zal sterven. Schaal, engelen. En is het niet opmerkelijk dat het juist deze engel is die ook dat wonderschone van de bruid van Christus gaat tonen? Het leert ons om met al die werkelijkheden te rekenen. Een engelenbode om de oordelen te voltrekken. Maar er is nog een tweede wat we van deze engel mogen zeggen. U leest dat in een hoofdstuk verderop, in hoofdstuk 17. Deze engel voltrekt niet alleen het oordeel, maar is ook geroepen om Johannes te tonen en te onderwijzen en uit te leggen wat hij ziet en wat dat betekent. En zo toont hij Johannes in het 17e hoofdstuk de hoer. De hoer van Babylon. Wat is dat? Een overspelige vrouw, zegt u, ja. Een geestelijke macht die de mensen tracht te verleiden. En deze hoer is daarom zo gevaarlijk, omdat ze zich verbonden heeft met een wereldlijke macht. Verleidende geesten zijn er altijd geweest. Wereldmachten zijn er ook altijd geweest. Dat weet u. Van de Egyptenaren, van de Babyloniërs, van de Perzen, van de Grieken, van de Romeinen, dat weet u. Verleidende geesten zijn er ook altijd geweest. De duivel heeft overal zijn handlangers die mensen verleiden. Maar in het einde der tijden zullen die twee samen gaan. Samen gaan. Wordt de verleidende geest ondersteund door de macht van de wapens. Soms zie je dat al. Bijvoorbeeld in Iran, waar een wereldlijke regering is vanzelf. Die ook staat naar uitbreiding en macht. Maar ook een geestelijke, verleidende macht die samengaat. Daar zijn de Ayatollahs, de geestelijke verleiders. Dat zal nou in het einde der tijden zo zijn. Dat een wereldmacht samengaat met een verleidende geestelijke macht. Een hoer die op het beest zit. Nauwe vereniging. En ook die hoer. Die overspelige geest wordt getoond. Ook dat doet deze engel. En dan als derde de bruid van Christus. Zo zien wij hier in engel dus drie zaken. Doen, een oordeel uitvoeren. Een zwarte hoer aanwijzen. Maar ook tonen de bruid van Christus. En waarom zeg ik dat? Dat is de werkelijkheid waarmee wij van doen moeten hebben. Alle andere werkelijkheid is geen werkelijkheid. Wij leven dus onder de oordelen Gods, geliefde. En laat dat vanmorgen gezegd zijn. Zodat het nooit meer uit uw hart gaat. Ik zei al, dat geeft een ernstig, volwassen leven. Besef van een toornend God. En als dat er niet is, dan kunt u God niet ontmoeten en zult u hem ontmoeten, dan zult u weten wat een toornend God is. Leer dan tegen wie gij gezondigd hebt. Leer dan wat ieder kind van God leert. Als God hem de ogen opent, dan is dat het eerste wat hij gewaar wordt. Een bewolkte hemel, een toornend God, de hel geopend en een schreeuw uit zijn hart. Hoe word ik ooit met God verzoend? Die gaan iets zien van de grimmigheid. Vanwege hun hemelhoge zondelast. Geliefde, en dat de uitwerking mag zijn. Dat we oog krijgen voor het rechtvaardigen van Gods toorn. En dat is mijn grote vrees. Dat wordt steeds minder. Wat onze godsdienst is, ik zal het vanavond misschien nog wel met mijn vrouw zo bespreken, maar er gaat eigenlijk geen dag voorbij of dat komt wel aan de orde. Vanmorgen laat ik het maar rusten. Denkt u er maar eens over. Maar denkt u er wel over? Wat een godsdienst wij in onze dagen hebben. Alles behalve dit. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God, een rechtvaardig God ontmoeten, kan ik alleen maar als een rechtvaardig mens die het recht Gods gekust heeft. Die met God verenigd is, uw doen is rein. Die de vloek niet afbidt, maar als rechtmatig, als passend, als onmisbaar erkent en beleidt. Naar het woord van God, ik zal hen welgevallen geven aan de straf hunner ongerechtigheid. Wat doen de menselijke naturen? Het oordeel afbieden. Zich eraan onttrekken. Zijn vroomheid, zijn buigen, zijn smeken, zijn aanhankelijkheidsbetuigingen dient niet anders dan dat teweeg te brengen in het hart van God, dat hij afziet van de straf. Nee, maar ervoor te vangen. Om dan in het dodelijkstijdsgewicht geschonken te krijgen. Het grootste wonder. De zoon van Gods liefde. Over wie al de violen van Gods toren zijn heen gegaan. Dan ben je dan gelukkig. En daar gaat het over. En daarom zal iedere bode prediken. De toren Gods over de zonde. En als tweede. U tonen wie u bent. Niet alleen een macht, een verleidende macht, maar een mens is een hoer geworden. En wat u van dat woord vindt, dat doet er niet toe. Het wil maar één ding zeggen, overspeligen. Uw wettige man, uw schepper, uw maken verlaten. En u verslingert aan alles wat er is, zo verboeleerder. Ons beeld wordt zo getekend in Ezechiël 16. Als een hoer die voor iedereen klaar staat. Dat is ons leven. Of je het wil horen of niet, dat is ons leven. Ook dat hebben we u te verkondigen. Dat de mens geworden is na zijn diepe val. Een hoer. Die de wettige man verlaten heeft. En die alles en iedereen omhelst. Behalve God. Maar dan het derde. Een ware boodschapper is geroepen om ook te tonen. En ik ken geen groter wonder hoe nou een zwarte hoer en witte bruid van Christus wordt. En dat is het derde. En zo heb ik in deze bode ook de boodschap gezien. En gehoord wat de verkondiging zal zijn. De oordeel Gods het wijst ons op de zonde. Tegen een goedoend en rechtvaardig God begaan. De hoer, het wijst ons. Wie we zijn geworden. Hopeloos? Nee. Want dat is het wonder. Hoe nou alleen in het bloed van Christus, zo'n zwart gedrocht, nog een lieve vrouw van het lam kan worden. En moet worden, wil het eeuwig wel zijn. Dat is de verkondiging. Dat is de boodschap. En laat dit de werkelijkheid zijn voor een ieder van u. Mag u alles vergeten. Leef hiermee. Deze drie zaken. Dat is de engel. Wat gaat u nu tonen? Hij zegt, kom. Kom herwaarts en ik zal u tonen de bruid. De vrouw van Christus. Onze tweede gedachte. En neemt daartoe Johannes mee naar een hoge berg. Ik hoop daar straks nog iets van te mogen zeggen. Om zo vol zicht te krijgen op de bruid van Christus. Dat is ieder kind van God apart. En al Gods kinderen tezamen vormen de bruid van Christus. En als ik dit terrein betreed, dan betreed ik een terrein wat ik niet kan overzien. Dat is zo groot. Dat is zo onzichtbaar groot. Maar mag ik er iets van zeggen? Ik besef dat ik niet kan zeggen wat er gezegd moet worden. Maar toch iets. Allereerst, deze vrouw is aan het lam gegeven. Ja, de bruid, er zijn veel bruiden. De vrouw van het lam. En die vrouw is aan het lam gegeven. En dan moet u beginnen, gemeente. Het is niet zo dat die vrouwen op een gegeven ogenblik haar oog liet vallen op Christus. En zei, ja, deze man, die wil ik hebben tot mijn man en tot mijn bruidegom. Nee, deze vrouw is gegeven aan het Lam. Weet u wanneer? Voor de schepping van hemel en aarde. In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Want al Gods kinderen zijn de gegevenen des Vaders. En dat is zo groot. Dat daar nu God de Vader in eeuwigheid een kerk heeft verkoren. Nog geen mens was daar. En het was in zijn hart om een volk te hebben. Hij wist dat de schepping zou vallen. Maar hij wilde toch uit die schepping nog redden. Een volk verkoren voor de schepping, voor de val. Was dat volk al in het hart van de Vader. Om zelfs kinderen eeuwig bij zich te hebben. Maar hij wist ook van die ontzettende val. Dan zouden ze zijn kinderen niet kunnen zijn. Want de zonde maakt scheiding waar God nooit overheen kan gaan. Toen, ja, dat moet toch een ogenblik geweest zijn, of niet? Toen heeft de Vader al die uitverkoren zielen gegeven aan de Zoon. Daar heeft hij het nou. Daar zijn ze gegeven aan het Lam. Met de eis en mijn Zoon betaalt voor deze. De straf die zij zich waardig maken door de zonde tegen de Schepper. En voor meerder. En daar heeft de Zoon al die zielen van de Vader ontvangen. In zijn handen genomen en op zijn hart gelegd. Op zijn hart gelegd. En zo met dat volk op zijn hart heeft hij daar gestaan in de Raad des Vredes. En gezegd, voor deze, gegevene des Vaders, voor deze, zal ik mijn leven geven, mijn bloed storten. Al de violen van uw toren over mij heen laten gaan. En in mijn bloed zal ik die zwarte bruid wassen. Tot een stralende vrouw van het Lam. De prijs voor zijn offer. Dit volk tot zijn eigendom. Om met dit volk verheerlijk te mogen worden. Eeuwig in Gods gemeenschap. Ze zijn de gegevenen des Vaders. Ze zijn gegeven aan het Lam. En met dat volk op zijn hart is in de volheid des tijds, geliefde, Christus naar deze aarde gekomen. En heeft het vleeselijke bestaan, dat is de menselijke natuur van dit volk, op zich genomen. Hij heeft zich daarmee verenigd door de geest, mens geworden. Als kind in de kribbe, als man aan het kruis. Vanaf de ontvangenis, als daar de engel komt bij Maria. Tot het ontzettende uur. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Al die tijd, al die jaren. Gewandeld, gebeden, geslapen, gestreden, geleden, gestorven. Met dat volk op zijn hart. En daarom kan Paulus het zeggen. Ik ben met Christus gekruisigd. Met Christus gestorven. Ze zijn aan het Lam gegeven. En hij heeft ze meegenomen. Als een hoge priester op zijn hart gedragen. Door de dood en door de hel heen. En ermee opgestaan en ten hemel gevaren. De gegevenen des Vaders. Gegeven. Nog een keer. Ja. Nog een keer, en mag u dan ook kennen? Dat zeggen we wel eens. Als u zegt ja, dan zeg ik dat met tranen in uw ogen. Want u kunt bij ogenblikken niet geloven dat dat nou waar is. Wanneer dan? Wel, deze grote schoten wonderzoon van God, Jezus Christus, heeft niet alleen de zaligheid verworven, de vloek gedragen, de heerlijkheid verdient met zijn volkomen gehoorzaamheid aan al Gods geboden. Maar hij zoekt zijn volk ook op. dan? Door zijn geest en door zijn woord maakt hij een mens onrustig. En wat zou dat groot zijn? En gemeente, er is geen heerlijker ogenblik. Mag ook geloven nu toch in Amsterdam. Als we toch horen, deze of gene. Geboren en gestorven. In het ongeluk. Wanhopig. De schuld opengelegd. Een toornend God aanschouwt. Kamer in en kamer uitgevlucht in de grote benauwdheid. Niet meer weten hoe ooit tot God bekeerd te worden. Als de vrucht van Gods opzoekende liefde. Als het doorgaat. Maar laat ik dat vanmorgen maar rusten. We kunnen wel eens opgeschrikt worden, dat weet u wel. En vervolgens een medicijn nemen en weer in slaap vallen. Het medicijn van jezelf geruststellen en een belofte toe-eigenen die nooit geschonken is. Zo kan een mens ook in een valse rust menen bekeerd te zijn door te reizen naar die grote eeuwigheid voor eeuwig buiten. Voor eeuwig buiten. Maar niet door Gods Zoon opgezocht. Uzelf geholpen. Wees daar toch bang voor. Wees daar benauwd voor. Het moet van God geholpen worden. En hij doet dat en hij plaatst in die grote benauwdheid. Dan weet je niet meer in en uit te gaan. Radeloos. Hoe moet het nou dan? Hoe moet het nou? He? Weet je het nog? En dan probeer je jezelf te redden. Maar dat is als de Heere komt. Dan kunt u zichzelf niet meer redden. En alles wat u opbouwt aan vroomheid, aan welgerechtigheid, aan wat u heeft gezien en wat u ervoor houdt, waar die anderen voor geraadpleegd heeft om u de handen op te leggen, om het daarmee mee te kunnen. Nee, dat wordt afgebroken, afgebroken. Ja, echt hoor. En wat blijft er over? Een hoopje stof? Nee, een hoopje verdoemelijk stof. Verloren, verloren. Voor eeuwig verloren. Daar werkt God altijd op aan. Want zo alleen kan Christus zich ontfermen over het verlorene. Daar gaat zijn hart naar uit. En hij maakt ze verloren. En dan raap je ze op. Als ze hun straf moeten inwilligen. En daar. Daar. Neemt hij haar. Tot de zijne. En ik weet zeker. Dat dat nog nooit gebeurd is. Ik kan niemand hier aanwijzen. Van wie ik althans weet. Als dat zo is dan hoor ik dat wel. Die zijn meisje of zijn aanstaande vrouw ontmoet heeft. Nou, u hoeft niet te zeggen waar wel. Misschien was dat niet zo mooi. Maar niemand die kan zeggen dat hij zijn vrouw, zijn man, haar man ontmoet heeft op het schavot. Op de gerichtsplaats. Er is er maar één vrouw die dat kan zeggen. Daar heeft Christus mij opgezocht. Toen mijn hoofd moest worden afgehaald. Daar heeft Christus mijn ziel lieflijk omhelst. Daar heeft hij mij tot zich getrokken. Daar hebben zijn doorboorde handen mij naar zich toe gehaald. Daar hebben middelaarsarmen mij omhelst. En dan mocht ik rusten aan het borghart van Christus. Daar hoorde ik. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Hier ben ik, hier is uw God. Daar gingen de bloedwonden open. Daar stroomde het al van liefde. Daar ben ik verzekerd dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Daar mocht ik mezelf, dat is de tweede keer, mezelf weggeven aan hem. Met een geschonken geloof hem omhelzen. Gij zijt de mijne. Zo is zij de gegeven vrouw, gegeven door de Vader, in de stilte der nooit begon eeuwigheid. En daar, op het schavot, als de liefde haar hart inneemt, daar mocht zij zichzelf weggeven. Ik ben er alleen nog maar voor u. Om in uw hart te leven. In uw dienst alleen nog maar te zijn. Aan uw hart te rusten. In uw gemeenschap eeuwig te mogen delen. Met Christus verenigd. Mag de bruid zichzelf weggeven. Ja. En misschien dat er ook hier zijn die zeggen. Ja, daarna nog wel eens hoor. Als ik weer afgezworven was. En hij me weer achterna liep. En ik bij vernieuwing weer. hem als mijn koning mocht salven, als mijn priester mocht omhelzen en als mijn lieve profeet te voet mocht vallen. Ze hebben me weer aan hem gegeven. Zo is hij de gegevene des vaders, maar ook heeft hij zichzelf door Gods genade mogen geven aan haar bloedbruidegom. Maar het is nog ondertrouw, hè? Het is nog ondertrouw, hoor. En ik weet dat niet iedereen zo ver gebracht wordt, maar het mag nog eens zijn. Als zo Christus zijn vrouw met hem verenigd, voorleidt aan de Vader. De Vader, op grond van de genoegdoening van Christus, deze ziel als zijn kind aanneemt en als zijn kind nu schenkt aan de Zoon en ze in de echt verenigt. Wederom van de Vader gegeven in de dadelijkheid. Zo zijn ze de gegevenen des Vaders. De vrouw is gegeven aan het Lam. En de tweede, geliefde, wat dat betekent, o zoveel, hè? Ik betreed dit gebied, hoor. Zo groot, zo heerlijk. Maar het tweede wat ik ook zie. Niet alleen gegeven aan het Lam. Maar ook zo hartelijk verbonden met dat Lam. Want dat is haar leven. Zij is de vrouw van het Lam. Dat is gegeven aan het Lam, maar ook zo innig verbonden nu aan dit Lam. En hoe dan? O, in zoveel gestalt mag ze daar toch kennis van krijgen. En ik kan niet alles noemen, maar zo lief, hè. Welke gestalte dan, waarin zij zo meest met hem verbonden is, wel als zij achter hem aangebracht wordt. Dat Lam mag volgen. En hoe volgt nou een mens die van nature een hoer is en een dwaalziek hart omdraagt, nou ooit de gezegende schootzoon des vaders anders dan met een kruis op de schouders en nood in het hart? Want anders loop ik alleen maar voorop. Alleen met dat kruis kan ik niet voorkomen. En blijf ik achter. En gaat hij voor. En zo is zij verbonden aan hem die voorgaat, aan het Lam. Dat de weg baant, ze hoeft geen weg te kiezen. Maar met het kruis van verdrukking te volgen. Wat is dat ook? Dat kan alles zijn. De nood in je gezin. De zorg in de gemeente. Je eigen goddeloze bestaan dat je keer op keer terugkrijgt. Allemaal kruisen. Om maar dicht aan de grond achter het Lam te gaan. Genoeg aan hem die de weg baant. Dan weet ik vandaag niet waar ik morgen zal komen. Hoeft ook niet, want hij gaat voor. Zo verbonden. Dan is er maar één begeerte. Om daar te zijn waar het Lam is. En nergens anders meer te wezen. Kan zijn dat het kruis te zwaar wordt. Kom, zegt dan de herder. En het draait zich om. En hij neemt zijn kind op zijn schouder. Weet u nog? Als ze zo wanhopig zijn. Als ze niet meer kunnen geloven dat ze orde God zijn opgezocht. Dan neemt hij zijn kind op de schouder. Weet je wel, hier. Dan legt hij ze met het kopje naar achter. Dan kunnen ze de weg nog eens terugzien. Dan zegt ze, o God, daar. Daar heeft u me opgehaald. Daar bent u mij te sterk geworden. Dan krijgen ze heel hun leven nog eens terug. Zo in één ogenblik. Dan zijn ze doorwaterd over. Dan kunnen ze wassen in de eigen tranen. En soms. En dan legt hij ze ook andersom. Hè? Dan mogen ze vooruitkijken. Blijf vooruit, zich dat me streelt. Krijgen ze zoveel moed. En soms legt de herder dat kopje op het hart. Dan horen ze daar de ruisingen van het hart der liefde. En dan wordt het weer eens bevestigd. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Maar ja, mag ik het zeggen? Is dat geen zoete gestalte als die ook wel eens het schaapje zo neemt en in zijn schoot legt? Dan horen ze alleen maar de rommelende ingewanden van de eeuwige godsliefde. En zo zijn ze verbonden. Het zij achter hem aangebracht onder het kruis. Zij op zijn schouder gelegd, wat een verbintenis toch. Maar ja, dat wil ik nog zeggen. De meest gezegende gang is toch die van, dat is naar de mate waarin God genade en volwassenheid geeft, hoor. Waarin nou de bruid naast haar man mag lopen. Ja, Hooglied 8. Wie is het die daar leunt lieflijk op haar liefste? Dan is het waar, Psalm 26, nu treed ik rustig aan. We treden een effen baan. Dat is in de volle verzekerdheid des geloofs. Dan mag ze daar gaan, als de vrouw van het lam. Nee, niet hoogmoedig, maar zo hartelijk ingenomen. Dit is mijn man. Mijn maker is mijn man. Zo verzekerd van zijn liefde dat niets ons kan scheiden. Mag ze zo aan de arm van Christus voortgaan door dit leven. Zoveel kinderen van God hebben we nog niet ontmoet hoor. Ik meen dat ik er pas één heb gezien. Zo'n vaste gang is wel zeer verkieselijk. En dat is de beleving van David. Dan is er geen vrees, want God was aan mij zij. Hij ondersteunde mij. In het leed dat mij genaakte, daar kan de kerk rustig slapen. Want God was aan mij zij. Ziet u, gegeven aan het lam, verbonden met het lam. Nog één ding, vervuld met het lam. Vol, het lam. En zo vaak zij het lam ziet, aanschouwt en wegzinkt in zijn armen, weet zij een lam. Dat vanwege mijn hemelhoge schuld de dood moest smaken. En wie werkelijk het lam van God kent, wordt keer op keer in die schuld gebracht. Wordt keer op keer met droefheid vervuld. Smart over de zonde. Zo vaak ze zijn wonden ziet, weent zij over haar bestaan. Zo slecht, zo zwart, zo verdoemelijk. Ze vol van smart over de zonde. Maar ook vervuld met liefde. Dat nou voor zo'n zwarte, walgelijke ziel. Hij zijn hart en bloed heeft gegeven. Dan zwelt dat hart wel eens op. Dan welt de liefde uit het hart op. Over zoveel genegenheid. En dan is het wel eens buiten zinnen dat een ziel raakt als die liefde de overhand gaat krijgen. Zo vol van hem die zich heeft doodgeliefd aan het vloekhout des kruises gemeen. Vervuld ook met zijn beeld. Als dit waar wordt, vervuld met de smart over de zonde. Vervuld met de liefde voor een zondaar. Dan ook vervuld met het beeld van hem. Dat draagt ze om en naarmate ze meer naar hem kijkt, gaat ze dat beeld ook meer en meer vertonen. En wordt zij ook een lammetje, een slachtschaap, zegt Psalm 44 en Paulus in Romeinen 8, een slachtschaap. Een lammetje, dat maar niet meer moet klagen over de slaag in dit leven. Dat maar van alle zelfmedelijden bevrijd moet worden, want zij mag de smaadheid van Christus dragen. Dan is de klacht verstomd op de lippen. Dan wordt het een voorrecht om zijn smaad te dragen. Niet meer dan een lammetje te zijn. Een slachtschaap van Christus. Dan heeft uw ziel aan Gods Zoon genoeg. En dan is er ook een vervulling als vierde. Met verlangen. Om eeuwig bij hem te zijn. Om door dit lam eeuwig maar te naderen. Tot God die woont in een ontoegankelijk licht komt. Dan is het verlangen om als vrouw van de bruid, gegeven aan het lam. Als vrouw van het lam, gegeven aan het lam. Verbonden met het lam en vervuld van het lam. Eeuwig bij het lam te zijn in die grote schaapskooi daarboven. Om eeuwig te zingen. Van zijn goede tieren heen, zo zullen wij, de schapen uwer weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer, verbreiden. Laat ons daarvan samen zingen. Het zevende vers van Psalm 79. Het zevende vers van Psalm 79. Ik zal u tonen de vrouw van het Lam. De engel die haar toont, die het oordeel heeft voltrokken, de hoer heeft aangewezen, gaat nu de bruid tonen. En voer daartoe Johannes op een hoge berg. Ik heb wel eens gezegd, gemeente, je kunt dat volk maar op twee plaatsen vinden, Gods volk bedoel ik. Of in het dal, of in de hoogte. En waarom? Nou, daar is God in zijn gunst. Daar is God in zijn gunst en nergens anders. Waar woon ik, zegt de heilige en de verhevene daar. Daarboven. Bij zijn lieve engelen. Bij al dat verheerlijkte volk, daar. Waar hij woont en troont op de lofzangen van zijn geestelijke Israël. Maar ook daar in de diepte. Bij de verslagenen van geest en de armen. En die voor zijn woord beeft. Die zijn ziel bij het leven niet kan bewaren. Daar is God altijd. En meeste tijd ziet de kerk van onder. En ze begrijpt God niet. Ze ziet een wirwar van draden. En kan de leiding Gods daar niet in aanschouwen. Maar in het geloof geeft ze zich toch over. Geschonken geloof. Is het met God eens, ook al kan het God niet volgen. Uw weg is in de wateren. En in het heiligdom. Maar ze mogen ook wel eens verhoogd worden. Zo in een hoge plaats, in die sterke toren. En dan mogen ze wel eens op alles neerzien. Zoals ook hier Johannes. Als een adelaar. Prachtige. Donder nog een kind gedoopt. Arend Johannes, oh, nou dat is nou, hier Johannes. Arend, dat is een adelaar, die hoog vliegt en diep kan kijken. Scherpe ogen om te aanschouwen de wonderwerken van God. Beide in de natuur, in de genade en in de voorzienigheid. Een hoge vlucht nemen, soms. En dan mogen ze op alles neerzien. Soms, echt waar gemeente, ligt de wereld aan de voeten. Dan ligt alles open en verklaard. Zo schoon, zo'n ogenblikje hoor. Voert gij mij in een hoog vertrek. Hier op een hoge berg. En hij voerde mij in de geest op een grote en hoge berg. Het gaat over grote zaken. En het toonde mij de grote stad. Ja, maar ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het Lam. En hij toonde mij de stad. Ik heb u gevraagd om zelf te kijken naar Hooglied 8. Bijzonder het tweede gedeelte. Daar spreekt de Joodse kerk over de heidenkerk. Een jonge zuster. Wat zullen we met haar doen als zij een muur is? Als zij een muur is? Als zij een deur is, ik ben een muur. Hier. En op die muur, een zilveren paleis. Het is het beeld van het nieuwe Jeruzalem. Ik ben een muur. En ik ben een deur. En ik ben een poort. En ik ben een vijver. Ik ben een stad. Ja, de stad mens. Ja. Eenmaal gevallen. De duivel binnengekomen. Door de oogpoort, door de oorpoort. En alle poorten voor God gesloten. Maar nu, in die grote heerlijkheid, zal Gods kind en kerk weer een stad zijn. Maar let u dan op, een stad, een muur. Maar ook een deur, een poort. 1:12. Wat wil dat zeggen? Anders dan in deze stad. In dit volk zal God eeuwig wonen. Hij zal zijn kerk doorwonen. En alle poorten staan open, van alle kanten, van 12 kanten, stroomt de liefde Gods binnen. En golft de lofzang naar buiten. God komt overal zijn verheerlijkt kind binnen. Door de ogen, door de oren, door de neus. Ze ruikt zijn goedheid, ze ziet zijn heerlijkheid, ze hoort zijn liefdetaal. Alles nieren, hart, alles ligt open. En alles wordt vervuld met de eeuwige Godsliefde. Zo is de bruid een stad waarin God woont. Zo is de bruid een en al poort, openheid. God komt binnen en verheerlijkt zich door het ganse lichaam van zijn kerk. En dat zal de heerlijkheid zijn. Ik ben een muur. Ik ben een deur. En daarin ook de overeenstemming met God zelf. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En dan zullen wij hem gelijk zijn. Hij is de deur. Christus naar het hart van de Vader. En God is die vurige muur rondom zijn volk. Hij is die toren waarin de rechtvaardige toevlucht neemt. En u gaat ook zo de bruid het beeld van God teruggeven. Zij is een muur, zij is een deur, zij is een toren, zij is een vijver. Zo weerspiegelt zij het wezen Gods. Iets van het wezen Gods. En ik zag een stad. Geliefde. Een grote stad. Scharen die niemand tellen kan. Het heilige Jeruzalem. Heilig afgezonderd. Voor eeuwig van de zonde gescheiden. O, alleen dat al. Hè? Dat ik nou nooit meer kan zonder. Dat er geen begeerte meer in het hart zal opkomen. Dat om mij heen ook de zondaar daar niet meer zal zijn. Alleen Gods lieve kinderen. Alles heilig. Toegewijd aan God. Geen oog meer dan alleen voor dat lieve lam. Heilig. Afgescheiden. De goddeloze. Daar onder het deksel. Buitengesloten. Alle verleidende geesten voor eeuwig. Jeruzalem. Zo heet dan de bruid. Ik denk weer een hooglied achter als dat waar is. Ik ben een deur. Ik ben een muur. Dan ben ik als één die vrede. Als één die vrede vindt. En wat dat is. Wie kan dat zeggen, Heer? Als één die vrede vindt dat God op een mens neerzit. En in dat kind. Een geliefd kind, een gewassen kind, een bemind kind aanschouwt. En dat ik mag gevoelen, dat ik in zijn ogen vrede mag vinden. Dat hij zegt, grimmigheid wordt bij mij niet gevonden. Al de schalen over mijn zoon heen gegaan. In vrede aanschouwd te worden als één die vrede vindt in de ogen van God vrede. Een stad van vrede, een kerk van vrede, Jeruzalem, dat ik bemin. Zeg dan God, Jeruzalem, dat ik bemin. Daar ben ik als één die vrede vindt. Geliefde, dat is zo onzegbaar groot, zo onzegbaar groot. We gaan eindigen, eindigen. God gaat niet eindigen. Nederdalende van God uit de hemel, nederdalende. Mogen wij dat tot troost van de kerk nog als laatste verklaren, gemeente? U begrijpt dat misschien niet. U zegt, de kerk komt toch op. En nou staat er nederdalende. Ja, betekent niet anders, maar dat betekent het dan ook ten volle. Het is Gods werk, het komt van God. Dat komt niet uit de mensenhart. Het is vrije gunst waar alles hiervan spreekt. De kerk is uit één lap geweven. Als één lap van één stof. Vrije gunst. Eeuwige Godsliefde. Komt niks van een mens bij. Nederdalende van God. Daar komt het nou alles vandaan. En dat heeft Simeon ook gezien. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En toen keek u omhoog. Maar daar kwam het nou vandaan. Het schootkind van God, dat hij hier in die vleeselijke natuur in zijn armen mag hebben. Al dat volk kijkt toch omhoog. En u wat verwacht, Heer? Jacob heeft zijn ogen opgeslagen. Op uw zaligheid wacht ik, want het komt altijd van boven. Van beneden komt alleen de rampzaligheid. Van boven de zaligheid, ook de kerken Gods, geliefde nederdalende. En het staat er zo bij, van God, uit de hemel. Uit de hemel, ja, dat is schoon. Daar is geen gebrek meer aan. Het betekent ook hemelsgezind, vol van God. Nederdalende, uit de hemel. Van God. En van God. Dat betekent ook voor God. Door hem geschapen. Om er voor hem alleen te zijn. Daar ligt de vreugde van de kerk. Haar diepste blijdschap. Verlost van mezelf. Verlost van de duivel. Verlost van de wereld. Om alleen met dat lieve wezen alle wezens eeuwige gemeenschap te mogen hebben. Dat is de hemel. Eeuwig door dat lieve lam op te gaan. Tot God zal dagen op te gaan. Tot God die woont in een ontoegankelijk licht. Amen. Slotzang is van Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot. O Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen, en wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 84. Neig dan uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.